Het is altijd leuk als ik dit soort filmpjes zie. Dus ik had mijn schoonzus voorbij komen. Die speelt piano in al die uitzendingen. Ja. Goed, we gaan lezen uit Gods woord. U heeft een Bijbel bij u natuurlijk. En vandaag een heel ingewikkeld onderwerp. Iets waar we niet zo vaak over horen. De belofte van eeuwigheid af. En ik wil daartoe een aantal plaatsen lezen uit Gods woord. Te beginnen in Efeze 3. Efeze 3, vanaf vers 3. En ik hoop dat u vanmorgen even goed inspant om te gaan luisteren en te begrijpen wat deze dingen zijn. Het zijn zulke rijke dingen. Alleen, er wordt niet zoveel meer over gesproken. Eerst vers 3 van Efeze 3. Paulus zegt daar dat hij door openbaring, ik lees trouwens uit de Telos-vertaling. Kent u die? Ja. Nooit van gehoord? Ja, dat is een mijns inziens vrij goede vertaling. Mij door openbaring, zegt hij, is de verborgenheid bekendgemaakt, opdat ik, zoals ik tevoren het kort geschreven heb. Daardoor kunt u, als u dit leest, mijn inzicht opmerken in de verborgenheid van Christus, die in andere geslachten, de zonen van de mensen, niet bekend is gemaakt, zoals zij nu in de geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten. Dat zij uit de volken mede erfgenamen zijn en mede ingelijfden en mede deelgenoten, nou komt het, van de belofte in Christus Jezus. Dat moet u even onthouden. Het woord belofte staat vanmorgen centraal. Dit is de belofte in Christus Jezus. Dan 2 Timotheus 1. 2 Timotheus 1. Dan lees je ook weer over de belofte, vers 1. Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, naar de belofte van het leven, dat in Christus Jezus is. Let even goed op. De belofte van het leven. Zie je dat? Dan gaan we naar Titus. Het zit achter 2 Timotheus. Titus 1, vers 2. Dat gaat over de hoop van het eeuwige leven, dat God, die niet liegen kan, beloofd heeft. Wanneer? Het staat erachter. Voor de tijden van de eeuwen. Het is nu geopenbaard door de geest aan Paulus en de apostelen en de profeten. Maar het is de belofte voor de tijden van de eeuw. De belofte van het leven. Ten slotte 1 Johannes 2. U moet even een beetje bladeren. Maar goed, het is niet zo erg. 1 Johannes 2 vers 25. Daar staat het. Dit is de belofte, die hij ons heeft beloofd. Dubbele punt. Het eeuwige leven. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ja, ik zei het al. 2007 was ik voor het laatst in jullie midden. Wie was toen ook al bezoeker van de gemeente? Ja, kunt u het nog herinneren? Goed zo, kijk. Er zijn heel veel nieuwe mensen bijgekomen in die tijd dus. Nou ja, in die tijd was ik nog niet helemaal gegrondvest in de dingen betreffende de raad van God. En dat wil zeggen dat ik nog een beetje te veel bezig was met wat wij nodig hebben, in plaats van wat Gods raad is, waar hij vreugde aan beleeft. Daar gaat het ook vanmorgen over. Paulus noemt dat de hele raad van God. In Handelingen 20, vers 27. Dat zijn de dingen van boven. Mensen zijn altijd geneigd om te denken vanuit zichzelf. Wat heb ik nodig? Hoe denkt God over mij? Weet je wel? Maar de Heilige Geest redeneert altijd vanuit wie God voor ons is. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dat ga ik vanmorgen ook proberen om de aandacht te vestigen op de belofte die van eeuwigheid af gedaan is. Opdat u en ik onze aandacht richten op Hem, de God van alle genade, en niet op onszelf. Want als we gaan redeneren vanuit onszelf, is er nooit vrede. Want wij zijn niet volmaakt. Maar als onze gedachten gevuld worden met zijn persoon, zijn genade en de Zoon die het leven is, ja, dan is er vrede en rust en blijdschap. En dat uit zich ook in aanbidding. Nou, God heeft vele beloften gedaan in de Bijbel. Belofte aan Abraham, Genesis 15 en 17 en 22. Beloften aan David. Belofte aan Israël. Allerlei beloften ook aan de gemeente. En dan zegt Paulus, hoeveel beloften van God er ook zijn, in hem is het ja. In de Heer Jezus worden alle beloften vervuld. 2 Korinthe 1 vers 20. Maar ik wil met jullie nadenken over de belofte. En dat is de belofte in Christus Jezus. Dat is dus niet de belofte aan Abraham. Paulus zegt, er is mij bekendgemaakt door openbaring dat er een belofte is in Christus die gedaan is voordat er een tijd was. Dat is de belofte in Christus. Het is de belofte van het leven. Het eeuwige leven. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd. Het eeuwige leven. Nou, als je nog even teruggaat naar Titus, hoofdstuk 1, dan wil ik u dat proberen duidelijk te schetsen. Want als er een belofte is geweest voor de tijden van de eeuwen, dus voordat de wereld er was, voordat ik er was, aan wie is die belofte dan gedaan? God beloofde aan Abraham zegeningen. Hij beloofde aan David zegeningen. Hij belooft aan ons zegeningen. Maar als er voordat er een tijd was een belofte gedaan is, door God die niet liegen kan, zegt Titus 1, aan wie heeft God dat dan beloofd? Dat is een diep geheim. Want voordat er een tijd was, was de Vader er en de Zoon. En toen de Vader de Zoon zag, heeft hij aan hem beloofd, ik ga mensen brengen in dezelfde zegenrijke plaats die wij nu met z'n tweeën beleven. Ik zeg het even heel menselijk. Het eeuwige leven is dat wij God kennen. Zoals de Vader de Zoon kent en zoals de Zoon de Vader kent van eeuwigheid af. En dat was nog voordat er een zondeval was. Dus God heeft u voorbestemd, uitverkoren, om deel te hebben aan dat leven dat zij al kenden van eeuwigheid af. Het leven dat in Christus Jezus is. Bijzonder, hè? En dat is de raad van God. De raad van zijn welbehagen, van zijn vreugde. En u was nog niet eens geboren. Romeinen 8 zegt, hij heeft u voor gekend, persoonlijk, om deel te hebben aan het eeuwige leven. Dat is enerzijds een sfeer waarin wij leven, namelijk de kennis van de Vader en de Zoon. En anderzijds is dat een kwaliteit van leven, een beginsel. Daar kom ik zo nog op terug. Er wordt gezegd van de Vader in Johannes 5, vers 26, de Vader heeft leven in zichzelf. God is leven, in hem is het leven, Johannes 1. Nou, dan mag u even met mij mee naar 1 Johannes. 1 Johannes, hoofdstuk 1. Nou, het zijn moeilijke dingen dit, ik zei het al. Maar daar hou ik wel van. Beetje diep. Beetje dieper dan normaal misschien. Maar er staat in 1 Johannes 1, in vers 2. Het leven is geopenbaard. Ziet u dat? Moet even over nadenken. En dan zegt Johannes over de apostelen. Wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was. Zie je dat? Zie je dat? En ons geopenbaard is. Voordat de Heer Jezus kwam, lieve mensen, was het leven niet bekendgemaakt. Zegt Paulus ook in Efeze 3 aan de geslachten van mensen niet bekendgemaakt. Nee. En Johannes zegt hier, toen de Heer Jezus kwam en hij wandelde hier op aarde, in zijn woorden, in zijn daden, in zijn hele wezen, werd het leven geopenbaard. Het was bij de Vader, hij is in de schoot van de Vader, de Zoon. En hij werd mens. En toen zagen de apostelen, dit is het leven. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. Waarom? De Zoon is het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Heeft u de Zoon? Kent u de Heer Jezus als uw redder, als uw verlosser, als uw heiland? Dan heeft u niet leven, zoals in het Oude Testament. Dat is ook leven, maar u heeft het eeuwige leven. Dat is veel dieper en veel rijker, want het leven is geopenbaard toen de Zoon kwam. Het eeuwige leven. En dat is het leven van het huis van de Vader. Want de Zoon en de Vader door de Geest waren van eeuwigheid af, voor de tijden van de eeuwen, volmaakt licht, volmaakte liefde, de sfeer van het huis van de Vader. En dan zegt de Heer Jezus, ik ga jou een plaats bereiden. Opdat je ook mag zijn waar ik ben. In de schoot van de Vader. Nou, wij konden geen God worden. Maar hij kon wel mens worden. En zo een plaats voor u en voor mij bereiden. Sterker nog, vandaag kennen wij dat leven al, toch? Ik geef hun eeuwig leven. Johannes 10. Dat wil zeggen, dat u de Vader kent, de waarachtige God, in de Zoon. In de Heer Jezus. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Johannes 17, vers 3. Dat u compleet volmaakt tot rust bent gekomen in de liefde van de Vader. En Johannes 3. Zie welke liefde de Vader ons gegeven heeft dat wij kinderen van God zijn. En wij zijn het ook. Het leven is geopenbaard. En door dat leven te ontvangen zijn wij kinderen van God geworden. En zijn wij ingebracht in de sfeer van het leven. De belofte is gedaan van het leven dat in Christus Jezus is. Door God de Vader aan de Zoon. Voor de tijden van de eeuwen. Dat zijn diepe dingen, hè? Vindt u niet? Er wordt niet zo vaak meer over gesproken. Het gaat vaak over wat wij nodig hebben. En onze zonde en zo. Maar dit gaat over Gods raad. Over zijn vreugde. Over zijn plannen. Over zijn hart, daar gaat het over. Nou, in Johannes 3 staat, vers 11, daar zegt de Heer Jezus, een heel bijzonder woord. Ik had dat van de week gevonden en dat was me nog nooit opgevallen. U mag het opzoeken, maar ik lees het voor. Er staat, wij spreken wat wij weten. Zegt de Heer Jezus. En wij getuigen wat wij gezien hebben. Dat zijn de dingen van het huis van de Vader, waar hij vandaan kwam. Wij, hij en de Heilige Geest en de Vader spraken over dat leven. En de Joden, die leefden volgens de wet, de Farizeeërs, hadden geen deel aan dat leven. En de discipelen, de apostelen, ze hadden het gezien, ze hadden het aanschouwd, ze hadden het betast, maar ze hadden er geen deel aan, nog. En toen de Heer Jezus op hen blies naar de opstanding, ontvangt de Heilige Geest, toen ontvingen ze dat leven. Maar ze wisten, dit is de unieke, dit is leven dat wij niet kennen. Het eeuwige leven. In zijn woorden van genade, in zijn woorden over zonde, in zijn liefde naar mensen, werd het leven geopenbaard. Zo is de Vader. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, heb ik u bekendgemaakt. Johannes 15, vers 15. En ze getuigden van het leven dat bij de Vader was. Het leven wat God in zichzelf heeft. Het eeuwige leven. Bijzonder, hè? Dit noemt Paulus in 1 Korinthe 2 de diepten van God. Wat in geen mensenhart is opgekomen, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord in het hele Oude Testament, had niemand het eeuwige leven gezien. Want niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot, in de boezem van de Vader is, die heeft hem geopenbaard. En pas toen de zoon kwam, werd het leven openbaar, het eeuwige leven. En dat is voor de tijden van de eeuwen beloofd aan de zoon. En u heeft daar deel aan. Wist u dat? En er staat in Efeze 1 dat u bent begenadigd in de geliefde. Naar het welbehagen van zijn wil. Dus u bent deel van de liefde, onderdeel van de liefde van de Vader, een voorwerp, net zoals hij de geliefde lief heeft. U bent overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Het eeuwige leven is in u en in mij. Bijzonder toch? En onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Wilt u nog even met mij meegaan naar 1 Johannes 1? Er staat, in vers 2, nog een keer, het leven is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u. Zie je dat? Verkondigen u het eeuwige leven. Dat is het thema van de apostelen. Christus. Dat bij de Vader was in ons geopenbaard. En wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u. Je hebt het weer. Waarom? Opdat ook u met ons gemeenschap hebt. Dat wil zeggen dat we samen mogen genieten van de Heer Jezus, het eeuwige leven. Als iemand niet gericht is op de Heer Jezus, dan proef je dat er geen gemeenschap is. Kent u dat? We zijn bezig met andere zaken. Met zichzelf, met heiliging. Je moet eerst dit en dat en dat. Nee, dat staat hier niet. Er staat, dit verkondigen wij u, het eeuwige leven, opdat u met ons gemeenschap hebt. En onze gemeenschap van de apostelen, van de discipelen, die was met de Vader en de Zoon. En dat is wat hij wil. Dat jullie hier in Oestgeest samen je verheugen in de Heer Jezus. En niet met jezelf bezig gaat. Want dat is de grote valkuil. Ik moet eerst dit en dat doen en dan pas word ik vervuld met de geest, weet je wel? Nou, dan kun je wel aan de gang blijven, want dat verhaal je toch nooit. Nee, zegt Johannes, dit verkondigen wij jullie. Het is het onderwerp. Het eeuwige leven. De Heer Jezus is het leven. En dit is de belofte in Christus. Nou, Efeze 3 heeft een iets andere insteek. Die zegt eigenlijk, die belofte betekent dat wij met hem één gemaakt zijn. Mede deelgenoot, mede erfgenaam, mede ingelijfd enzovoort. Samen met Joden die vandaag geloven, de gemeente van God. Maar Paulus zegt wel, we zijn gezegend met alle geestelijke zegening in. En dan staat erachter, in Christus, in Christus. Dat is wel belangrijk. De hoogste zegening, de diepste rijkdom van Gods raad is het eeuwige leven. Nou, in Handelingen 13 staat, toen u de volkort dit hoorde, verblijden zij zich en verheerlijkt het woord van de Heer en alle geloven die tot het eeuwige leven bestemd waren. Dat is raar. Handelingen 13, vers 48. Ik kwam tot bekering in 1993. Op 30 november. Ik was 22 jaar. En later leerde ik pas dat ik onderdeel was van de belofte die de Vader aan de Zoon gedaan heeft. Ik beloof jou het eeuwige leven te geven aan Dirk-Jan Jansen. Hij is bestemd daarvoor. Efeze 1 vers 5, bestemd tot het zoonschap. Moet je even niet gaan nadenken over hoe zit het dan met al die andere mensen. Dit is om zelf als gelovige je in hem te verheugen. Ik ging geloven omdat ik bestemd was. Het wil niet zeggen dat ik geen verantwoordelijkheid heb, maar dit zijn dingen die alleen voor gelovigen tot bemoediging zijn en tot vertroosting. En Johannes 5 vers 11, dit is het getuigenis dat God ons eeuwig leven heeft gegeven. En het leven is in zijn Zoon, staat erbij. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. Dit is het eeuwige leven. Kinderen, pas op voor de afgoden. Aan het eind van de brief. Dat wil zeggen, stop nou met je focus, je liefde te verleggen van de Heer Jezus naar iets anders. En vandaag is dat in evangelische kringen de beleving. Ik wil iets ervaren van God. Ik moet iets beleven. Ik moet iets ervaren. Het moet iets gebeuren. Hè? Dat. Nee, zegt Johannes. Geloof in hem. Richt je op hem. Ondanks alle omstandigheden. Nou, wat zijn nou de kwaliteiten van het leven? Want als u hier vanmorgen het eeuwige leven heeft, dat heeft u toch? Dan zijn er twee aspecten die openbaar behoren te zijn in onze levens. Dat is één, het licht. 1 Johannes 1 vers 5. Dit is de boodschap die we van hem gehoord hebben. God is licht. Het eerste wat hij noemt is niet liefde, maar licht. Want dat huis van de Vader is een ontoegankelijk licht. Alles is heilig. Alles is rechtvaardig. Alles is waarachtig. En dan zegt Johannes in 1 Johannes 1 vers 5. Dit is de boodschap die we van hem gehoord hebben. Nou, vandaag zeggen heel veel mensen, Jezus predikt alleen maar de liefde, de liefde. Nou, nee. Het eerste is licht. Hij was heilig, hij is heilig. En Petrus zei, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Weet je wel dat? Dus als wij het eeuwige leven hebben, lieve mensen, dan kan er ook geen duisternis in ons leven zijn. Toch? En Johannes die brengt dat zo in 1 Johannes 1 vers 9. Alle mensen die het eeuwige leven bezitten, belijden ook hun zonde. Kijk maar, 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonde belijden. En vandaag zijn er mensen die zeggen, ja, maar je hoeft helemaal niet meer je zonde te belijden. We zijn al vergeven. Nee, want God is licht. En hij wil dat wij overeenstemmig zijn licht leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Maar het leven is in de eerste plaats licht. Dus alles wat duister is, alles wat onrein is, dat behoort uit ons leven weggedaan te worden. Belijden. Dat is wat er staat. Er staat belijden. En God is getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen en te vergeven. Te reinigen van alle ongerechtigheid. En Johannes schrijft deze brief omdat er mensen waren die zeiden, ja, maar je denkt dat je er al bent, maar je bent er nog lang niet hoor. Je moet eerst nog dit en dat en dat. En dan zegt hij, nee, wie de Zoon heeft, heeft het leven. En hoe herken je die mensen? Ze blijden hun zonde. Ja, toch? En het tweede kenmerk is natuurlijk de liefde. Wie niet lief heeft, heeft God niet gekend. Want God is liefde. Er hoort liefde te zijn onder elkaar. Want het leven is geopenbaard. En er is allebei een evenwicht. Het licht en de liefde. En God heeft voor de tijden van de eeuwen, heeft hij u en mij het eeuwige leven gegeven. De genade is ons gegeven in Christus voor de tijden van de eeuwen. 2 Timotheus 1 vers 9. Maar dan komt het. Dat was voor de zondeval. Buiten de zondeval om heeft God al gezegd, dat gezelschap ga ik aan mijn Zoon gelijk maken. Heilig en onberispelijk voor mij in liefde. Efeze 1 vers 4. Geschikt gemaakt om in mijn heilige licht te zijn. Voorbestemd, beloofd, voordat er een tijd was. Zo rijk is zijn genade. En vandaag leven heel veel christenen niet in die genade. Ze zijn allemaal met zichzelf bezig. Ze kijken naar hun staat. Ik ben nog niet heilig en ik doe nog zoveel fout. En dat bepaalt hun vrede. Maar Johannes zegt, nee. Dit verkondigen wij u, opdat u gemeenschap hebt met ons. Dat we samen ons mogen verheugen in deze God van alle genade. Die ons voordat er een tijd was, heeft uitverkoren, voorbestemd om deel te hebben aan dat leven. Bijzonder, hè? Vindt u niet? Maar zo heeft u nog niet nagekeken, denk ik, vaak. Dat komt omdat vandaag de meeste prediking gaat over wat wij nodig hebben. Wat wij nodig hebben. Vergeving, verlossing, meer van de geest. Maar Paulus en Johannes spreken over wat hem vreugde geeft. Wat zijn raad is. Wat zijn welbehagen is. Wat zijn hart verheugt. En zijn hart verheugt zich in een gezelschap dat met zijn Zoon verenigd is. Dat hetzelfde leven heeft ontvangen. En dat op hem gaat lijken. Als een bruid hem lief heeft. Dat is de vreugde van de Vader. En daarvoor is de Zoon gekomen, dat las ik aan het begin voorgelaten 1, om ons te trekken uit deze tegenwoordige wereld naar de wil van God de Vader. Dat is zijn wil. Dat is ook zijn vreugde. Er is een gezelschap dat aan mijn Zoon gelijk is. Er is een gezelschap dat het leven deelt dat ik met hem ken. En omdat hij mens geworden is, kunnen die mensen nu delen in die sfeer van dat huis van de Vader, licht en liefde. En dat komt tot uiting hier op aarde. hoop ik, hier in Oostgeest, toch? Ik kan altijd vrij spreken, want ik ken jullie toch niet. Maar zodra er wat is, zodra er spanningen zijn en zodra er zonde is, dan is het leven in ons wat onrustig wordt totdat we het belijden. En totdat we elkaar aanvaarden. En totdat we weer, nou ja, zo zijn als God het wil. Nou, het kan zijn dat u deze dingen niet beleeft. Kan toch? Dat u denkt, ja, dat is allemaal wel mooi en aardig, maar ik sta hier ver buiten. Ik beleef dit niet. Het is niet mijn dagelijkse praktijk. Kan toch? Hoe kunnen we nou dit leven echt daadwerkelijk genieten? Nou, daarvoor wil ik tenslotte iets lezen uit Johannes 6, vers 54 tot en met 57. Het is heel belangrijk, lieve broeders en zusters, dat u gaat leren van uzelf af te zien en te kijken naar hem die het leven is. Zo heb ik het ook moeten leren, nog steeds hoor, trouwens. Het is niet zo dat je een keer geslaagd bent. Maar hij zegt, de Heer Jezus in Johannes 6, vers 54, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Zie je dat? En ik zal hem opwekken op de laatste dag. 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Daar gaan we nou niet over verder nadenken. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Nou komt het, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, verblijft in mij. Dat wil zeggen, de aandacht die wij hebben, de nood die we hebben, moeten we bij hem van hen eten. Dat is niet de Heer Jezus die toen op aarde was. Dat is nu de mensen in de hemel in wie het leven is. Dat bedoelt hij. De focus op boven. Zoek de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is. Nou, is hij zo uw voedsel of niet? Gaat uw hart zo naar hem uit? Is hij echt een levende Heer voor u? Als de samenkomsten niet gevuld zijn met zijn persoon, ja, dan heb je geen samenkomst zoals de Heer dat wil. Het gaat echt om het kennen van hem, om onze totale afhankelijkheid van hem. Zoals de levende Vader mij heeft gezonden en ik leef door de Vader, het eeuwige leven, zie je dat? Zo zal ook degene die mij eet, leven. Dat is het geheim. Hij spreekt hier als de Zoon. Hij spreekt hier niet als de mens, maar als de Zoon. Hij leeft door de Vader. Dat deed hij al van eeuwigheid af. Het eeuwige leven. Dat is moeilijk voor ons te begrijpen. De Vader en de Zoon, samen, het leven. En de Vader zegt tegen de Zoon, ik doe jou een belofte. De belofte in Christus. De belofte van het leven dat in Christus Jezus. Ik ga dit, wat wij samen hebben, aan mensen geven. Dat is mijn verlangen. Dat jij een bruid zult ontvangen die helemaal aan jou gelijk is. En dan zegt de Zoon, hier ben ik om uw wil te doen. Het lam dat voorgekend is voor de tijden van de eeuwen, voor de grondlegging van de wereld. 1 Petrus 1 vers 20. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben aanschouwd zijn heerlijkheid, toch? Het leven dat geopenbaard is. Het was bij de Vader, het is ons geopenbaard. En hij heeft zijn leven op het kruis gegeven, opdat wij, zondaren, vergeven zouden worden, maar het leven zouden kennen, het eeuwige leven. En het leven openbaart zich in licht en liefde. Dat kan alleen maar als we uit hem leven. Als u totaal aan het einde bent gekomen van uw eigen opties. Zonder mij kunt u helemaal niets doen, zegt de Heer Jezus. Zo zal degene die mij eet leven door mij. Nou, hoe is uw leven met de Heer Jezus? Hoe is jouw leven met de Heer Jezus? Je kunt heel veel bijbelstudie doen, maar als hij er niet in is, is het kennis. En dat is geen leven. Nee. Leven komt van binnenuit. Leven hoef je niet te dirigeren. Leven ontstaat niet, leven is er. En dat leven is de Heer Jezus. Daarom zegt hij, eet mij, drink mij, want ik ben het leven. En in onszelf is geen leven. Maar omdat we de Zoon hebben, door de Heilige Geest in ons uitgestort, hebben wij in ons het leven. Het eeuwige leven. Is dat bijzonder of niet? En het was al beloofd voordat er een wereld was. En daar bent u onderdeel van. Zo rijk is hij. En hij wil dat alle mensen behouden worden hoor. Dus ga nou niet straks denken van hoe zit het dan met al die mensen die verloren gaan. Waren die dan niet? Stop daarmee. Want dit is gewoon bedoeld om de gelovigen te bemoedigen. Ze te wortelen in hem. Nou, tenslotte, ik heb nog één tekst. Mag dat? Of ben u het al zat? Nee. Dit is het geheim van Filippenzen 2. Daar gaan we nog even naartoe. Want, daar heb ik vaak over nagedacht, Filippenzen 2... Dat is toch de ideale situatie. Waar zien we dat nog vandaag? Ja, dat is het eeuwige leven. Het is openbaar geworden. Het is in ons. En dan zegt Paulus in Filippenzen 2 vers 1. Als er dan enige vertroosting in Christus. Als er enige troost van de liefde. Als er enige gemeenschap van de geest. Let op. Niet met de geest, van de geest. De gemeenschap die wordt gekenmerkt door de Heilige Geest is de gemeenschap van de Heer Jezus. Maakt dan mijn blijdschap volkomen. Als er enige genegenheid en ontferming is, maakt dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken. Zie je dat? Dat is eenheid. Eenheid is als jullie heel eenvoudig samen over de Heer Jezus nadenken. En, terwijl je dezelfde liefde hebt, zie je dat? Als je mij eet, dan blijf je in mij. Dat is dezelfde liefde hebben. Dat wil zeggen dat alle harten, jong en oud, op hem gericht zijn. Dat is de sfeer van het leven immers. Want de Vader heeft de Zoon lief. In hem vind ik mijn vreugde. Het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En de Satan wil graag dat we met andere dingen bezig zijn. Eenstemmig. Het ene bedenken, zie je dat? En alles in de Bijbel leidt uiteindelijk tot hem. Tot de Heer Jezus. Want tenslotte nog één keer. De Vader had voordat er een wereld was één liefde. Dat is de Zoon. En de Zoon had één liefde. Dat is de Vader. God is liefde, ook al toen er nog niemand was. Daarom zegt Paulus, laat dat nou ook bij jullie het geval zijn. Hij heeft dat leven beloofd, hij heeft het leven gegeven. En nu zijn jullie, zijn wij verantwoordelijk om dat leven te openbaren, hier op aarde. Maar dan moeten we wel leren dat we samen alleen met hem bezig zijn. In de Bijbelstudies, te bid stonden in de samenkomsten met Christus. Want hij is het leven, toch? En dat heb ik mogen ontdekken in mijn leven. verkondig hen. En dat is de gemeenschap van de geest. Want de geest is immers gekomen om hem te verheerlijken, toch? En wij willen graag met Bijbelse thema's bezig. Dat is allemaal prima. Als het maar leidt tot Christus. Want hij is het eeuwige leven. En het leidt ook tot aanbidding. De Vader zoekt zulke personen die hem aanbidden. Die als het ware tegen hen vertellen wie de Zoon voor hen is. Nou, ik heb heel veel gezegd. Misschien heeft u allemaal vraagtekens, kan. Misschien heeft u wel grote dankbaarheid. Zegt u, wauw, dat heb ik nog nooit zo gezien. Maar ga er eens mee aan de gang. Ga er eens over nadenken. Ga er eens over mediteren, zoals dat heet. Voor de tijden van de eeuw is dat beloofd. Dat ik, heilig en onberispelijk, voor de vaders gezet word straks, nu al, in de Zoon. Wat een wonder, hè? Dat is het eeuwige leven. En het is pas openbaar geworden toen de Heer Jezus kwam. En wij hebben er deel aan. En zijn we dan niet soms een beetje te weinig dankbaar? Hebben we niet een beetje te weinig bewondering voor deze God, de Vader, die dit allemaal naar zijn vreugde heeft tot stand gebracht? Denk het wel. Maar we mogen er wel in groeien, toch? Nou, amen. Ik houd het hierbij. Ik ga danken met jullie. Vader, wij zijn mensen van de tijd. We kunnen ons zo moeilijk voorstellen wat de uitdrukking voor de tijden van de eeuwen betekent. En dat u daar was met de Zoon en de Heilige Geest. Drie ene God, in een sfeer van liefde, de sfeer van het huis van de Vader. En u heeft een verlangen, Heer, dat er mensen zullen zijn. Ik zal u een plaats bereiden. En als ik uw plaats heb bereid, zal ik weer komen op dat, om u tot mij te nemen, dat u mag zijn waar ik ben. Dank u wel, Vader, dat wij nu al dat leven mogen kennen. Dat leven dat in ons is. Een leven dat zo zuiver is. En zo vol liefde. En het is in uw Zoon zichtbaar geworden. En we lezen het in de Evangelie. Wat het leven is. We zien het ook in Paulus. We zien het in Johannes. We zien het in Petrus. We zien het in zoveel broeders en zusters om ons heen. Laat het ook in ons gezien worden, Vader. Dat leven. Tot eer van uw naam. Amen.